Grote God, Vader in de hemel, we willen u van harte danken. Van harte danken om hier weer bij elkaar te zijn. Wederom willen we u vragen of u alstublieft ons inzicht wilt geven in de woorden die we lezen. We geloven dat dat woorden van leven zijn. Woorden die door u geademd zijn, geïnspireerd. Om ook ons leven te vernieuwen, om ook ons op u te richten. En wilt u dat ook doen vanochtend? Juist ook bij het onderwerp waar we het over gaan hebben. Dat ook heel actueel is. En waar we ook naar uitzien, naar uw komst. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Want ik dacht, laten we beginnen met een poll. En daarvoor hebben jullie allemaal als het goed is je mobiele telefoon bij je. En dan kun je dus inloggen bij menti.com met die code. Of via de link die Judith heeft gestuurd. Is er iemand die dat nog niet is gelukt? Dus als je een antwoord hebt gegeven op deze vraag, dan ga ik zo naar de volgende slide. En dan komt de echte vraag natuurlijk. 6835-6349. Maar Judith heeft ook een link gestuurd in de app. En Anna, mijn wifi staat aan. Oké. Wil iemand op mijn wifi, dan kan dat.
We hebben in ieder geval 26 deelnemers.
Ja? Iedereen zit erin? Ik krijg geen reactie van nee, dus ik ga verder.
Ja?
Oh. Ja? Dat komt voor mij het allermoeilijkste. Jongens, hoe ga ik dit doen? Simon, help.
Ik zie hem.
Ja, ik zie hem, maar ik probeer... Oh ja, ik moet aan deze kant, sorry. Misschien werkt het wel gewoon een pijltje. Ah. Ik geloof dat ik de wederkomst van Jezus nog in mijn leven ga meemaken. Zo, dat is een resolute.
Ik krijg geen slaap.
Ik heb wel vier stukjes nodig.
Ja, nee, twee.
Je moet submit klikken. Ik was eigenlijk heel benieuwd naar het antwoord van jullie op deze vraag. Want ik dacht, als nou heel veel mensen ja gaan antwoorden, dan ga ik gewoon mijn studie houden. Maar aangezien de meesten zeggen, ik weet het niet, dat is eigenlijk al ja, de conclusie van de hele studie. Dus,
oké, okay,
we kunnen gaan. Nee, maar ik vind het gewoon interessant. Ik zou zelf ook zitten op, ik weet het niet. Maar ik hoop het wel. Een volgende. Profetieën uit de Bijbel over de eindtijd worden nu al vervuld. Dit is dan toch wel een heel interessant contrast, hè? Enerzijds gelooft een merendeel dat profetieën uit de eindtijd nu al worden vervuld. Maar tegelijkertijd zegt ook een merendeel, ik weet niet of dat inhoudt dat ik de wederkomst ook ga meemaken. Nou kan het ook te maken hebben met je leeftijd. Hè? Misschien zou het nog 10 jaar duren. En ik snap dat we niet weten wat er binnen 10 jaar gebeurt. Maar ik vind het interessant. Volgende vraag. De opname van de gemeente is, ik zal het even voorlezen, 7 jaar voordat Jezus voor Israël terugkomt, 3,5 jaar voordat Jezus voor Israël terugkomt, tegelijk met Jezus komst voor Israël, of ik weet het niet. Dit is een beetje kijken hoe goed jullie de Bijbel kennen. Oh, is er nog een optie? Daar ben ik wel benieuwd naar. Is al geweest. Ja, dat is trouwens ook een optie. Dat heet het preterisme. Ik ging er eigenlijk vanuit dat niemand hier een preterist was, maar... Het merendeel zegt, ik weet het niet. 8 mensen zeggen tegelijk met Jezus komt voor Israël. Sommigen zeggen 3,5 jaar daarvoor en sommigen zeggen 1 jaar daarvoor. Ik denk dat... 7 jaar, sorry. Het juiste antwoord is...
2000.
Nee, maar dit laat al zien dat dit eigenlijk ook gewoon onzeker is. De een die geeft de voorkeur op basis van bepaalde bijbelteksten aan 7 jaar daarvoor. De ander geeft de voorkeur aan 3,5 jaar daarvoor. Weer anderen denken tegelijkertijd. En een heel aantal zeggen, we weten het niet. Of we weten het niet zeker. En ik denk eigenlijk dat dat ook het juiste antwoord is. Het kan. Een van die antwoorden kan juist zijn. Maar op dit moment weten we dat niet. Je kan eigenlijk best wel in verschillende richtingen denken. En het is ook oké. Er mag verschillend over gedacht worden. We merken het wel, toch? Ja. Volgens mij had ik er nog één. Ik verlang naar de wederkomst van Jezus. Ja, soms, nee, ik weet het niet. Ik hoor hier naast mij allemaal oudjes. Er zitten inderdaad 2 jonge mensen in ons midden. Het zou zomaar kunnen. 3. Ah. Oh, sorry. Een heel jong mens. Dat in ieder geval 2 van de 3 de nee zijn. En dat vinden we allemaal helemaal geen gekke gedachten. Want als je jong bent, dan wil je natuurlijk nog van alles meemaken in je leven. En ik denk dat het waar is, naarmate je ouder wordt... dan heb je natuurlijk al veel meegemaakt. Dan heb je al veel van het leven gezien. En dan is het gemakkelijker, fijner om naar die wederkomst uit te kijken. Ook omdat er, dat je gelooft dan dat de tijden beter worden. Ja, interessant. Nou ja, dit is dus ook het onderwerp waar ik het over wil hebben. Vanochtend, volgens mij was dit het. Oh nee, ik had nog een vraag. Als ik zeker weet dat Jezus over een half jaar terugkomt, dan stop ik met school/werken.
Als ik het zeker weet,
ja.
Ik ben al gestopt.
Ja, stel dat je werkt.
Ja, stel dat je werkt.
Dit was de laatste hand.
Dat kan je zien.
Ja. Wat er gebeurt
nadat je. Ik vond dit wel. Zelf een heel intrigerende vraag, want ik denk dat het antwoord verschilt met de tijd die je aangeeft. Ik heb nu 1/2 jaar gedaan, maar als je 1 week zou zeggen, dan zou het antwoord al anders zijn. En als je 3 jaar zou zeggen, zou het antwoord ook anders zijn, denk ik. Als je 3 jaar zou zijn, dan zou het een berekening zijn, kun je met het geld dat je op de bank hebt 3 jaar uitzingen. Ja. Maar...
aan het eind van de maand komt. Ja. Dat is
iets. Het is wel een interessante vraag, hè? Want als je nadenkt over zijn wederkomst, en daar gaan we dus ook vanochtend over nadenken, dan komt er misschien wel een keer een moment dat wij, de mensen die de dag toebehoren, zoals Paulus zegt, ja, nu is het onzeker. Maar dat het op een gegeven moment wel wat zekerder wordt. En dan is de vraag, wat ga je dan doen? Ik denk tenminste dat dat zomaar zou kunnen. Dat als je het licht hebt gekregen van God, dat je het ook ziet. En dat je je verbaast dat mensen om je heen het niet zien misschien. En misschien is dat nu wel voor sommige mensen zo, hoor. Want ik wil dus hebben over de tijd van zijn wederkomst. Laat ik het dan ook maar die titel meegeven. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een boekje dat Thijs pas heeft geschreven. En het is heel toevallig dat Thijs er dan toevallig... Ik heb denk ik wel een keer tegen Thijs gezegd dat ik het ook hierover wilde hebben, maar dat weet ik geen. Maar ik wist het niet en hij wist het ook niet dat ik dit vanochtend
ging doen. Maar jij kunt het wel af.
En ja, ik moet heel mijn studie nu omgooien om toch maar een beetje positief te klinken. Nee, eigenlijk omdat ik dit gewoon... een heel prettig leesbaar boekje vond en ook met een goed relativerende boodschap. over Jezus' wederkomst. Het ligt daar. Het is gratis, denk ik, Thijs. Je mag een gift geven natuurlijk, bla bla bla. Maar het is, als je het leuk vindt om te lezen, ik ga echt niet alles vertellen uit het boekje, ik haal er maar iets uit. Maar het is zo actueel, omdat we in een tijd leven en ook in een gemeente leven en ook ons bevinden in christelijke groeperingen, laat ik het zo zeggen, natuurlijk onze broeders bij verwante groepen, waarin een hele actieve eindtijdverwachting is op dit moment. En dat is helemaal niet gek. Die is er al heel lange tijd geweest. Hè? Een eindtijdverwachting was er in de jaren 70 al van de vorige eeuw. Met een schrijver als Hal Lindsey. Ik kijk nu even naar de oudere persoon hier.
Daarop ben ik tot geloof gekomen.
Kijk, daarop is Ed tot geloof gekomen. Maar toen was
de... die profetie trouwens.
En toen was de tijd van het einde niet. Ik heb dat nooit gelezen, maar ik heb altijd begrepen dat dat te maken heeft met het idee, hè, dat in 1948 de staat Israël is gesticht. Ja. En je hebt dan die woorden van Jezus, als die het over de voleinding van de wereld heeft. En de tijd van het einde, dan zegt hij op een gegeven moment, hè, leer dan van de vijgenboom deze les. Als je, hoe zegt hij het precies? Zo gauw de takken zijn uitgelopen en in blad schieten, weet dan dat de zomer in aantocht is. En dat werd dan altijd vergeleken met de staat Israël. Hè? Israël ontstaat. En Jezus zegt, ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwijnen voordat al deze dingen zijn geschied. En dat was dan het idee dat binnen 40 jaar na het ontstaan van de staat Israël, een generatie, die dingen zouden gaan gebeuren. Zeg ik het zo goed? Ja. Dus toen was er al een actieve eindtijdverwachting. In onze gemeente was dat ook aan het eind van de jaren 80 zo. Toen had je zowel de berekeningen van professor Malan, kan ik me herinneren. En je had het boek van de Church over de psalmen. En dat bij elkaar gaf het idee, heel sterke idee, dat de wederkomst of de opname misschien wel, nou, 1990, 1991 zou plaatsvinden. Is niet gebeurd. Rond het jaar 2000, dan niet bij ons, had je natuurlijk ook een sterke eindtijdverwachting. En eigenlijk nu weer. En dat heeft te maken met dat we in het jaar 2024 leven. En dat is, ja, bijna 2000 jaar nadat Jezus is gestorven en opgestaan. En dat is zo rond het jaar 30, 33. Het ligt eraan wie je gelooft, dat weten we niet helemaal zeker. In het begin van onze jaartelling, dat Jezus is gestorven en is opgestaan. Herkennen jullie dat allemaal? Het idee dat dat dan 2000 jaar daarna misschien wel de tijd is van het einde. Maar hoe komt dat nou? Hoe komen wij nou eigenlijk aan die 2000 jaar?
Nou, verschillende dingen. Er was de heer Jezus 2 dagen in Samaria geweest. Dat zijn nog 2000 jaar. En de heer Jezus heeft zelf gezegd, ik kom na 2 dagen terug.
Ja?
En Petrus zegt,
ik ga ze opschrijven, ja? Want ik vind het wel interessant. Maar 2 dagen in Samaria.
Ja.
En Samaria
is het heidense volk.
Hè? Is het heidense volk. Dus Jezus is eigenlijk 2 dagen bij de heidenen. En dan zeg jij, die 2 dagen, dat staat voor 2000 jaar. Ja. Laten we dat ook maar gewoon lezen. Waarom die 2 dagen voor 2000 jaar staan. En ik denk dat dat wel bekend is. Dat komt uit 2 Petrus 3 vers 8 bijvoorbeeld. Want die link moet je er dan wel aan leggen. En ik zeg meteen tegen Thijs, deze had jij niet in je boekje staan, Thijs. Van Samaria ook?
Samaria?
Nee, dat bedoel ik. Ja, Petrus wel, maar... In 2 Petrus 3 vers 8. Daar heeft Petrus het ook over. Hè, de tijd van het einde, de dag des Heren, gaat hij even later over schrijven. En dan schrijft hij, 1 ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag des Heren zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde en alles wat daarop gedaan is, verdwijnt. Nou, dat lees ik even om te laten zien dat Petrus het in het verband met de dag des Heren schrijft. Dus wel degelijk als hij het heeft over het einde. En dit is een beetje een vers dat dan wordt gebruikt als een sleutel, als een soort geheime code, zo je wil. Om te laten zien dat als er in de Bijbel wel eens over dagen gesproken wordt, dat dat misschien wel over 1000 jaar zal gaan. Al zegt Petrus dat niet er direct bij, dat hij dat ook bedoelt met die tekst. Maar dat kan je als sleutel lezen. Ik denk ook dat ik hiermee niks verbazingwekkends zeg, toch? En op basis van deze tekst zijn er meer aanwijzingen, of meer aanwijzingen die mensen vinden in de Bijbel, om dan te denken dat het misschien 2000 jaar duurt. Weet iemand nog zo eentje?
De 2011, waarvan, kijk wat in de woestijn, of?
Ja.
Voor het nieuwe land binnentrokken.
Ja. We kunnen het wel lezen hoor. Jozua 3 is dat. Jozua 3 is het moment dat de Israëlieten met Jozua door de Jordaan en met de ark het beloofde land binnengaan. Jozua 3 vers 4. Dan lees ik alleen die tekst hoor. Vanaf vers 3. Om het volk te zeggen, wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Hè? Dus de Israëlieten gaan achter de ark aan het beloofde land binnen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el. Kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit eerder geweest. Nou, hierin wordt dan typologisch, dit gaat dus over een heel andere geschiedenis, gaat over het binnengaan van het beloofde land, maar dat is natuurlijk typologisch het binnengaan van het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hier een aanwijzing in gezien, dat er specifiek wordt gesproken over 2000 el, waarop het volk op afstand moet volgen op de ark en Jozua. En Jozua en de ark staan dan eigenlijk als type voor Jezus. Die gaat dan al 2000 el voor hen het land binnen. En pas 2000 el later, 2000 jaar later, volgt het volk. Zo'nzelfde aanwijzing. 2000 el. Ik schrijf het maar gewoon op, voor wie het interessant vindt. Zo'nzelfde aanwijzing zit bijvoorbeeld ook in het verhaal. Dat vind je ook in het boekje van Thijs. Als Jezus wordt opgenomen, als Jezus ten hemel vaart vanaf de Olijfberg, dan staat er ook dat de Olijfberg, die vlakbij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan is. En een sabbatsreis, dat is ook dan ongeveer 2000 el. En daar zit dus ook het idee achter dat tussen Jeruzalem, wat staat voor het koninkrijk, en de hemelvaart van Jezus, daar zit een symbolisch 2000 el, 2000 jaar tussen. Een andere hele bekende, eigenlijk denk ik de meest directe, want dit zijn allemaal soort van indirecte clues die je ergens in zou kunnen lezen. Maar de meest directe is misschien wel uit Hosea. Gaan we ook lezen, Hosea 5. Daniel, Hosea, Jona, daar zit hij. Ik moet steeds die rijtjes in mijn hoofd zeggen als ik het opzoek. Daarvoor moet je die dus uit je hoofd leren, Anna Simon. Hosea 5 vers 15, dat is helemaal aan het eind van het hoofdstuk. En dan lezen we door in hoofdstuk 6. En dan zegt God, ik ga terug naar de plaats waar ik woon. Ik ga terug naar de plaats waar ik woon. Totdat ze voor hun daden geboet hebben en mij weer gaan zoeken. Hè? Dan heeft hij het natuurlijk over zijn volk. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen. En naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drinkt. Hier zie je dus een profetie, soort Een soort profetie van Hosea, waarin dan wordt gelezen, de interpretatie is dat dit gaat over het moment waarop Jezus, God, terug gaat naar zijn woonplaats. En pas na 2 dagen zal hij, zal hij hun uiteindelijk redden. En de 3e dag doet hij ons opstaan. En daar zit dus het idee achter dat 2 dagen is 2000 jaar. En de 3e dag, die 3000 jaar, zal hij hun doen opstaan. Dan is het koninkrijk voor Israël daar. En dus zal Jezus na 2000 jaar terugkomen. Voor mij is dit de meest duidelijke. Er zijn er meer hoor. Het geheimje van Johannes, ja. Die staat ook niet in jouw boekje, Thijs. Ik zal hem gewoon alleen zeggen. Ja, maar ik heb natuurlijk heel erg nagedacht, naar aanleiding van jouw boekje, welke aanwijzingen ken ik nog meer? En deze kon ik me ook nog herinneren. Die kan ik nog herinneren dat ik die op de zondagsschool van Kees heb geleerd. En dat is als je Johannes 1 leest, dan op een soort kritische manier spreekt Johannes steeds over de volgende dag. En dan vertelt hij iets en dan zegt hij de volgende dag. En dan zegt hij nog een keer de volgende dag. Dus dan zijn er al 3 dagen voorbij gegaan. En dan in Johannes 2 vers 1, dat is het verhaal van de bruiloft te Cana. En de bruiloft te Cana is een bruiloft, dat is een beeld van de bruiloft van het land, zou je kunnen zeggen. Of van het koninkrijk, als God zich weer verbindt met zijn volk. En dat begint met op de 3e dag. Dus dan heb je de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Dat is dag 4. En dan op de 3e dag, dus dat is 3 dagen later, op de 7e dag, is er de bruiloft, is er het koninkrijk. En daarin zit dus het idee dat eigenlijk Gods de geschiedenis van God met mensen, dat 7 dagen duurt, 7000 jaar, vanaf de schepping. Nou, als je de Bijbel sec neemt en gewoon leest, dan is de schepping ongeveer zo'n 4000, heel grof, zo'n 4000 jaar voor Christus. Tel daar 2 dagen, 2000 jaar bij op. Dan zitten we in onze tijd. En dan komt de 7e dag, is aanstaande. Dat zijn eigenlijk al die ideeën waarom het zo zou kunnen zijn dat we nu in deze tijd, vlak voor de tijd van Jezus' wederkomst leven. Maar, ja?
Maar dat zegt nog niks over welk uur van die 7e dag, of die
nou. Nee, maar daar wil ik ook eigenlijk naartoe. Het zijn allemaal, het staat nergens letterlijk, hè? Het zijn allemaal indirecte aanwijzingen. Je kan het erin zien, als je wil. Maar het hoeft niet. Of vinden jullie van wel? Zeggen jullie, ik vind het zo geloofwaardig. Ik verander mijn antwoord op de vraag nu.
Nou ja, ik denk dat één, wat heel belangrijk hierin is, dat als je gelooft dat het een God geïnspireerd woord is, en dat al die, al deze zaken er niet zomaar voor niks staan, hè, maar dat geïnspireerd is door God in een soort geheim code. Mm-hmm. Waar het, als je het ziet, dan zie je het. Dan kan ik me voorstellen dat die gedachte aanwezig is.
Ja, het is geen gekke gedachte.
Nee.
Nee, vind ik ook niet.
Maar dan zou je ook af kunnen vragen waarom Lazarus de 4e dag opgewekt
werd. Is dat zo?
Het was toch al 3 dagen.
Er zijn ook heel veel. Maar jouw punt is misschien, er zijn ook heel veel verhalen waar het, die code niet in zit.
Ja, ja.
Contraindicatie,
zeker.
Ja.
Kijk,
een
1000 jaar
bij.
Ja,
stel
de nieuwe
schepping. Het moeilijke eraan is natuurlijk, hè, het klinkt, ik vind het ook, als je het wil geloven, als je wil geloven dat God die clues in de Bijbel zit, is het heel geloofwaardig en is het ook heel mooi. Al die typologische dingen die overal in zitten. Het probleem is alleen dat mensen van alle tijden dat een beetje hebben gedacht. En wij denken dit nu, het klinkt heel logisch, maar ja, in het jaar 1000 dacht men ook dat het zo was.
Maar dan heb je het nu over die 2 dagen en die 3e dag.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar
Nee,
want
daarnet heb
je
weer over de zevende dag. Wat
bedoel
je daar
dan? Ja, maar mijn... De zevende dag is vooral... Wat ik daarmee bedoel is... Je hebt hier de schepping. Schepping. En dan de geschiedenis van de aarde. Dus de Bijbel zegt, nee, bestaat uit zeven dagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dit is dus... Het duizendjarig rijk. Dat is die zevende dag. Het rijmpje van Johannes zegt dus dag 1. Of de volgende dag. Dit is de volgende dag. De volgende dag. De volgende dag. En dan na drie dagen. Is die bruiloft te Kana.
Ja, en waar zit Jezus?
Jezus zit dus 1, 2, 3, 4. Ja, zijn geboorte. Of zijn bruiloft.
En dan heb je die twee dagen waar je
het net over
had en die derde dag.
En als je in Hosea leest, hè, of ik keer terug naar mijn huis. En na twee dagen kom ik om te redden. En op de derde dag herstel ik ze, doe ik ze leven. Dus de gedachte, het is een heel logische gedachte, het zit er ook in. Het probleem is alleen dat... Ja, wij leven nu en daarvoor is het voor ons aannemelijk en ook fijn. Als wij 1000 jaar geleden hadden geleefd, hadden wij misschien niet die gedachte gehad, oh, het duurt nog 1000 jaar.
Ja, dan gaat het ook mis.
Het eerste stuk wat je las stond er ook bij dat de tijden in Gods hand zijn. En dus misschien een globale aanwijzing, maar niet meer.
Ja.
Ja, dat zou kunnen.
Ja. Ja, het klinkt misschien heel vervelend, maar waarom zou ik willen weten? Waarom
is het? Nou, dat is een goede vraag. Verandert het, daar wil ik eigenlijk straks aan toe komen. Verandert het iets aan je leven, of je het weet of niet?
Nou ja, maar er staat ook in de openbaringen dat je voorbereid moet zijn. En dat je ik weet niet dat ik dingen zo kan, maar er staat ook. Dat je moet weten wat er gebeurt in je leven.
Ja, maar dat zie je in de wereld. Ik zou het eigenlijk tot wij in de eindtijd leven. Dat je ziet wat er in de wereld gebeurt. Maar wil ik dan weten of dat over 10 jaar is, of 15 jaar? Of...
Nee, ik dacht niet dat je over duizenden
jaar... Nee. Ik ben gewoon... gaat het gebeuren in jouw leven? Dan denk ik dat wel. Ja, maar waarom wil ik weten of dat over 10 jaar is? Ik zie daar... Ja.
Nee, het is een goede vraag. Ja. En iets, jij wil nog wat zeggen?
Ik ga er wat vanuit. Ja, het Oude Testament is 4 dagen, 4000. Het Nieuwe Testament is 2 dagen, dat is 6 dagen. En dan moet ik nagaan van het Joodse geschiedenis. En die 6 dagen werken en daar komt de Sabbat.
Ja, de Sabbatsrust, die noem jij. En dat staat ook... Dat is goed dat jij dat noemt, dat staat ook, dat is ook een clue, een aanwijzing voor dit idee. Dat staat in Hebreeën ergens, dat de Hebreeën schrijver die beargumenteert dat er nog een Sabbatsrust overblijft voor Gods volk. Zij moeten nog de Sabbatsrust ingaan. En die Sabbatsrust is dus de zevende dag, dat komt nog. En dat is natuurlijk ook in lijn met dit idee dat de geschiedenis verdeelt in 7 dagen, 7000 jaar.
Om daarover te hebben, de Joodse jaartelling is het nu het jaar 57-85, dus kan het ook maar 300 jaar doen.
Nee, dat kan ik niet. Ik heb het al niet precies, maar ik weet niet wat ik heb uitgelegd, dat ze hebben de Joden die hebben een paar, 230 jaar of zo, en ze misgelegen, dat hebben ze niet geteld, zijn ze gestopt.
Okay.
Er zijn 2 tellingen in de bijen. Dat is zo. Maar, maar dan nog is het niet, komt het niet overeen met.
Nou, kom maar vlakbij.
Je bent heel stellig in je overtuiging. Je bent heel stellig in je overtuiging. Maar andere mensen hebben misschien iets wat andere.
Hey, laten we hier verder niet over discussiëren. Het laat zien dat het allemaal niet zeker is. Dat je eigenlijk een expert moet zijn om het precies te weten. En dat zijn we geen van allen. Maar de vraag is natuurlijk, of een vraag is natuurlijk, wat dacht Paulus? Gaat Thijs ook op in dat boekje. Dacht Paulus ook in dit schema? Dacht hij ook toen hij leefde rond die tijd... het duurt nog wel 2000 jaar. En in dat verband is het gewoon interessant om 1 Thessalonicenzen 4 te lezen. Het stuk dat we allemaal kennen en wat we ook lezen bij het graf van iemand die is overleden. En wat natuurlijk bedoeld is als troost. En in die zin ook geweldige woorden zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Want als je die woorden goed leest, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben beseft, dan lees je daarin dat Paulus helemaal niet dacht dat het nog 2000 jaar duurde. Hij zegt, broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over degene die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. We zeggen u met een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Als je dit gewoon leest, Paulus schrijft dit aan de Thessalonicenzen die vlak daarvoor had bezocht. En er zijn een aantal mensen in die gemeente overleden en hij wil ze een woord van troost bieden. Maar Paulus heeft het er gewoon over dat hij gelooft dat hij samen met hen, die op dat moment in leven zijn, de Heer tegemoet zullen gaan. Paulus gelooft helemaal niet dat het nog 2000 jaar duurt. Hij denkt dat hij het gaat meemaken. Tenminste, dat lees je in deze woorden. We hebben gisteren ook gelezen uit de 2e Thessalonicense brief. Helemaal op het einde. Daar zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. Hè? Daar zegt hij weer tegen die Thessalonicense. Dat Jezus, als hij terugkomt, hij zal met uw onderdrukkers afrekenen door hen zelf te onderdrukken. Maar u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt. Hij verwachtte echt dat de wederkomst op dat moment gewoon kon gebeuren. En dus niet dit idee. Dus je kan je ook afvragen, ja, weten wij nou meer dan Paulus?
Nee, maar het is natuurlijk niet alleen deze zinnen over die jaren. Ik bedoel, je kijkt toch ook naar de dingen die gebeurd zijn en die staan die nog moeten gebeuren. En dat neem je toch ook mee in je verhaal.
Wat bedoel je dan?
In Paulus' tijd was Israël nog Israël. Zijn ze natuurlijk gestrooid in alles en dat staat er in de profetie ook dat eerst moest gebeuren en in Ezekiel al de dingen die staan over de toekomst die moeten gaan gebeuren,
ja.
Of wellicht al gebeurd zijn. Bedoel, dat zijn toch ook dingen die je daarin meeneemt van had het 100 jaar geleden kunnen gebeuren of gebeurt
het over. Ja, tuurlijk. Het is gewoon de vraag, hè? Nou ja, allereerst vind ik het een interessante vraag. Waarom dacht Paulus dan niet dat er nog allemaal dingen moesten gebeuren? Of wist hij gewoon ook niet alles? Nou, dat zal wel zo zijn. En weten wij nu inderdaad ook meer dan Paulus? Of houden we onszelf daarmee voor de gek? Dat is de vraag gewoon eigenlijk.
Of is het niet een oproep dat je moet leven alsof elke dag zou kunnen gebeuren?
Uiteindelijk wel, denk ik, ja.
Ik bedoel, want het blijft toch vaag.
Ja.
Denk
ik. Als je wat zo cryptisch omschreven is, geven die jaren worden al 2000 jaar niet of zo?
Ja, dat. Ja.
Nou, dat zou best kunnen, dat het expres vaag is omschreven, zodat mensen in alle tijden die verwachting hebben. Dat je nooit denkt, oh, wacht maar, het duurt nog 1000 jaar. Ja, misschien wel. Ik wil ook nog, daarna zullen we even pauzeren, met jullie lezen 2 Timotheus 3. Want daar zie je, en waarom ik dat lees, is dat omdat dat de laatste brief van Paulus is. Hè, hebben we gisteren ook een stukje uitgelezen. Dan zit hij ook weer gevangen. Dat is zijn leven eigenlijk tegen. Dan ziet hij de dood voor ogen. En dan verwacht hij misschien op dat moment zelf niet meer dat hij het gaat meemaken. Maar hierin lees je toch dat Paulus nog steeds verwacht dat het spoedig zal gebeuren. Want dan schrijft hij aan Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn. Geldzuchtig. Zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren. Geen ontzag tonen voor hun ouders. Ondankbaar zijn. En niets heilig achter. Ze zullen harteloos zijn. Onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar en roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. En dan zegt hij tegen Timotheus, keer je af van zulke lieden. Oftewel, hij verwacht dat Timotheus die laatste dagen waarin de mensen zo zullen zijn, zal meemaken.
Je leest er twee dingen natuurlijk. Paulus zei, de laatste dagen.
Ja?
Ik bedoelde dat het een zwaar zou zijn, maar wij zien nou de laatste dagen dat dat 2000 jaar is. Dat zijn die dag, want dat een dag 2000 jaar is.
Jij denkt dat dat de laatste dagen de laatste 2000 jaar is?
Ja, dat denk je nou zo aan.
Oké.
Okay. Maar alles dag, gewoon,
ja.
Ik kan wel gebeuren.
Ja, nou ja, dat is mijn punt ook een beetje, of het punt wat Thijs ook naar voren brengt in het boekje. Is Paulus dacht dat Timotheus dat zou meemaken. Want hij geeft specifiek Timotheus instructie hoe daarmee om te gaan. En dan ook in hoofdstuk 4, vers 1, schrijft hij. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus. Die zal oordelen over de leven en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Daar heeft hij specifiek over Jezus' komst en zijn heerschappij. Heeft iemand de NCV? Kan je het vers voorlezen? Ja, ja. Marijke, kan jij het voorlezen uit de NCV? Hoofdstuk 4 vers 1.
Ik getuig je voor het aangezicht van God en Christus Jezus die op punt staat te oordelen de levenden en de doden in overeenstemming met zijn verschijning en zijn koninkrijk.
Hoorden jullie het verschil? Die op het punt staat te oordelen de leven en de doden. Paulus zegt dat Jezus op dat moment, 2000 jaar geleden, op het punt staat te leven. Paulus geloofde dat dat op dat moment, ja, zo kun je dat dus lezen, aanstaande was. Op het punt stond om te gebeuren. Wij weten nu dat het nog 2000 jaar duurt.
Nou Hannes, ik snap het ook wel, want Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik ga naar het huis van mijn vader om vermers gereed te maken. En daarna kom ik jullie halen. Dus ik snap wel wat zij dachten.
Dat zij dat dachten.
Dat zij dachten. Die kamers klaarmaken,
dat
duurt er geen
2000 jaar. Die waren heel vies, die kamers. Ja.
Als de Joden die in Jezus aanhaalden, nu was het gelijk gebeurd. Er was een 2000 jaar niet tussen. Maar God die wist alles, dus die wisten dat moet dat komen. En daarom klopt er op 4000, 2000.
Ja, je kan allerlei verklaringen verdenken natuurlijk waarom dat zo is. Mijn punt is gewoon dat Paulus een actieve verwachting had. Ja. Dat het op dat moment zou kunnen gebeuren. Wat wil jij zeggen, Yves?
Oh, ik heb al wat iemand zei. Dat geeft je ook moed. Dat is ook als je nu denkt, het duurt 2000 jaar. Ja, dan weet ik eigenlijk.
Ja, nou, ik denk dat dat ook.
Het is fijn dat je dat kan denken van.
Goed dat je dat zegt.
Dat van 2000 jaar dus denkt. Ja. Misschien kan ik dat meemaken.
Wij hebben deze tijd al een keer meegemaakt. In de tijd van Koor. Ja. En ik kan je zeggen dat het een hele nare tijd was. Het was heel vervelend. Wij gingen naar de wintersport en wij dachten, oh jee, als het zou gebeuren, mijn moeder en mijn schoonmaak geloven niet, wat moeten die mensen denken als wij niet meer terugkomen?
Ja.
Dus we hadden een briefje neer, we zijn opgenomen. Nou ja, dat is even om een briefje naar te
geven. Alleen wat kamers aan schoonmaken.
Ik ben alleen wat kamers schoonmaken, maar het was een hele angst. Ja. Tijd.
Ja.
Ik vond het niet fijn. Nee, ik heb me voorgenomen.
Oké. Maar dat briefje laat wel zien hoe overtuigd mensen toen waren dus daarvan. Ja.
Ik vond het zelf een heel verwachtingsvolle tijd.
Ed zegt dat hij het een heel verwachtingsvolle tijd vond.
Ja, hij zag er eigenlijk naar uit. Ja, maar dat niet door ging.
Nee, maar ik vond het erg voor de achterlijn.
Ja, maar dat is toch een godsland. Tenminste, zo redeneer ik dat dan.
Dat denk ik nu.
Heel interessant gesprek, maar laten we gewoon even pauzeren. Je kunt in de pauze hier verder over praten en dan gaan we naar de pauze doen.